Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over Iran. In Iran is namelijk een vrouw, een studente gearresteerd nadat ze in haar onderhoed had geprotesteerd. Nou, we willen even kijken wat er precies aan de hand is. Ik doe het natuurlijk samen met mijn podcastpartner en Geopolitiek Nu-analist Europa, Middellandse Zee en Rode Zee, Michal Michaloliakos. En ook samen met onze andere collega en Geopolitiek Nu-analist Iran, Damon Goric. Welkom, Damon.
Geweldig.
Eerste keer een aflevering.
Ja, ik ben zo blij om hier te zijn. Want moet ik vertellen hoe we elkaar hebben leren kennen?
Of, oh ja, zeker.
Dat is misschien wel interessant, hè? Ik heb een beetje zitten te kijken naar Nederlands nieuws over Iran, mijn interessegebied. En toen kwam ik op jullie podcast. En toen heb ik dus naar geluisterd. En toen vond ik een van de beste podcasts over Iran op dat moment. Ging over Jemen en zo. En nu zit ik hier. Het is een soort droom wat uitkomt, zou je kunnen zeggen.
Wat een compliment voor ons.
Ja. Zeker, dankjewel.
En dan zeker voor iemand die geregeld bij Nieuwsuur 1 Vandaag zit. En gisteren ook bij het Jeugdjournaal.
Ja, dat was het zwaarste die ik ooit in mijn leven heb gedaan.
Okay.
En dan moet je het heel simpel eigenlijk zeggen hoe dat allemaal is. Mm-hmm. Ja, dus dat is lastig.
Dat is erg moeilijk. Ja, wat was daar je belangrijkste les voor de kinderen van Nederland?
Kort.
Heel kort,
en,
ja.
En met zo min mogelijk moeilijke woorden. Ja, het is heel lastig.
Ja. En wat was jouw inhoudelijke boodschap aan de kinderen van Nederland over wat er in Iran gebeurt?
Nou, we hebben een uur opname gedaan, mm-hmm. waarvan maar 10 seconden is teruggekomen. Het was een beetje soort... Ik voel me nu erg onzeker over wat ik allemaal doe en zeg. Maar het belangrijkste was dus dat zij wordt beschouwd als een soort voortzetting van wat er in Iran was. Daar gaan we zo meteen over hebben. Vrouwenrechten. En te laten zien hoe dapper ze is. En dat is de reden waarom zelfs Jeugdjournaal het over heeft.
Ja, want als we het ook over haar hebben. Ik heb begrepen dat haar naam is Ahu Daye. Als ik het goed uitspreek. Ja. Een studente van de Azad Universiteit in Teheran.
En het hoofdstad van Iran.
De hoofdstad van Iran, inderdaad. En het verhaal gaat als volgt. Is dat ze gewoon naar de universiteit ging om te studeren. En dat ze door beveiligers werd aangesproken. Dat ze haar hijab niet goed of helemaal geen hijab aan had. En in protest ging ze daarom anhal kleren uitdoen tot aan haar ondergoed en ging ze protesteren, waarna ze werd opgepakt.
Vreedzaam, hè?
Vreedzaam, inderdaad. Vreedzaam ging protesteren nadat ze werd opgepakt. En het bijzondere hieraan is dat het nooit eerder in Iran is gebeurd. Er zijn wel meerdere momenten geweest van studentenprotesten die in het verleden ook heel hardhandig zijn neergeslagen. Nou, in dit geval zien we, althans als we de beelden mogen geloven, dat ze gewoon werd opgepakt. We weten natuurlijk niet wat er daarna is gebeurd. Maar waarom is het eigenlijk zo'n bijzonder protest vergeleken met de voorgaande protesten?
Ja, hele goede vraag. Kijk, eigenlijk een voortzetting van wat er al bijna een halve eeuw gebeurt. Ik moet wel even teruggaan in de geschiedenis, kort. En dan gaan we gelijk weer naar nu. Na de Islamitische Revolutie 1979, waar men op straat kwam omdat men vond dat de Shah van Iran, de monarch, die aan een autocratische systeem eigenlijk leidde. Wat niet de bedoeling was, omdat er in Iran in 1906 een constitutionele revolutie is geweest. Dat betekent dat zowel de koning als de ayatollahs werden beperkt door met een constitutie een wetgeving te hebben en de wet zou tellen. Mm-hmm. Nou, dat is dus, hij heeft zich niet helemaal aangehouden. Wel heeft hij hele goede dingen gedaan, modernisering. Iran heeft veel eerder dan Zwitserland vrouwenrechten gegeven aan vrouwen.
Was het soort de Atatürk van Iran?
Ja, zijn vader was het voorbeeld van zijn vader. Reza Shah was natuurlijk Atatürk. En hij was de enige reis die hij ooit heeft gemaakt, voordat hij dan werd verbannen naar Zuid-Afrika, was Turkije. Heeft hij een maand gezeten. En er zijn geruchten dat hij zelfs niet zichzelf tot een koning, maar tot een... minister-president, hè, dus de Republiek Iran wilde vormgeven. Maar met al en al, qua modernisering, dus zeg maar de economische, sociale modernisering, is het ontzettend goed geweest tot 1979.
Een paar voorbeelden bij geven?
Tuurlijk,
dat het zelfs zo erg was dat in 1920 ongeveer 50.000 mensen kinderen in Iran onderwijs hadden genoten.
50.000?
50.000. Okay. Op een bevolking van toen ter tijd rond de 10 à 15 miljoen, zeg ik even uit mijn hoofd. En dat eind jaren 30, mid tot eind jaren 30, in Iran 540.000 kinderen onderwijs genoten. Dus dat er een eigenlijk enorme alfabetisering plaatsvond. En dat is denk ik illustratief voor de ontwikkeling die Mohammad Reza Shah heeft geprobeerd door te voeren in Iran in de jaren 20 en 30. ook wel enigszins naar Westers voorbeeld. En in die zin begrijp ik jouw vergelijking met Mustafa Kemal Atatürk heel goed.
Ja.
Want die hadden daar ook wel tot in enige mate een gelijke zienswijze op.
Absoluut. Dat is heel goed, hele goede toevoeging. Mm-hmm. Nou ja, 1979, vooral de groep Marxisten en de Islamisten, die hebben samengewerkt. En is een islamitische revolutie opgekomen. En Khomeini is dan de leider van die revolutie. Eerste wat Khomeini deed, en dat is dus zo interessant voor ons verhaal vandaag, is dus verplicht hoofddoek en vrouwen onderdrukken. Symbolisch, wel tragisch symbolisch daarvan, is dus de executie van de eerste minister van educatie, wat een arts was, een vrouw was, ontzettend dapper, mevrouw Parsa. En zij werd geëxecuteerd onder mom van, jij bent het product van de modernisering van de Shah. En toen is het allemaal begonnen. Hè?
Okay.
Dus met het onderdrukken van de helft van de bevolking, vrouwen, maar dan op een systematische manier die ongekend is in de islamitische wereld, behalve een paar van die gekke andere werelden en zo. Maar heeft Iran op die manier zichzelf ontwikkeld tot een tweedeling waarbij vrouwen minder waardig waren dan zijn aan mannen.
Okay. Mm-hmm.
En dit, wat er nu is gebeurd met Al-Hue, het ontbloten, is dus een voortzetting van datgene wat 2 jaar geleden met een hoofddoek protest is gebeurd.
Bij het Koerdisch-Iraanse
juist,
toch?
Ja. En het interessante is, ik heb gisteren een gesprek gehad met een kennis van mij in Iran, in een klein dorpje, waar met een hele traditionele familie. Ik zei, hoe gaat het? Hoe ziet men deze situatie? En toen zei mijn contact, mijn ouders zijn heel erg traditioneel. Mm-hmm. En zelfs het bloot worden van dat meisje, van die vrouw, wordt gezien als protest. En wordt gezien als de schuld van de Islamitische Republiek. Wordt niet gezien als een soort onreine daad of iets wat...
In de zin van de Republiek, de Islamitische Republiek, heeft haar hiertoe gedwongen.
Juist.
Om en uiteindelijk dit soort acties uit te voeren.
Dit is een vrijheidsuitspraak. Mm-hmm. Dit is een vrijheidssymbool wat zij heeft gedaan. Dus het wordt niet gezien als een soort belediging van de regels of van de tradities. En dit is heel belangrijk. Of onrein. Wordt niet op die manier gezien. Er zijn wel narratieven, sociale media, die door het regime wordt de wereld ingestuurd. Maar dat is niet hoe de bevolking het ziet. En laatste zin. Dit laat zien hoe diep die culturele revolutie in Iran is. En waarschijnlijk is dat, ik zeg waarschijnlijk, maar eigenlijk bedoel ik, is dat ongekend in de islamitische wereld.
Ja, want je haalt me eigenlijk de woorden uit mijn mond. Ik wilde dat net zeggen. In 1979 heeft er eigenlijk, net als Mao Zedong's voorbeeld in China, een culturele revolutie afgespeeld.
Ja.
En waar Mao Zedong ook de 4 ouden, waaronder boeddhisme, confucianisme, dergelijke, wilde afstoten, wilde de Ayatollah ook de ouden, dus eigenlijk de moderniseringsprincipes, ook afstoten. En wat we nu zien is eigenlijk weer een counter-reaction, een tegenreactie, om dat weer proberen te herstellen, in ieder geval onder de jongeren.
Ja, wat ik verder ook wel relevant vind om te benoemen, want je valt het goed samen. Maar Damon, jij gaf net ook aan dat in 1979 een van de eerste daden van Khomeini was eigenlijk de minister van gezondheidszorg, een vrouw, eigenlijk liquideren. En dat was daarmee ook een soort daad als symbool voor de toekomstige Islamitische Republiek. En daarmee is het vrouwen onderdrukken dan ook echt een soort pilaar geworden onder dit regime. En daarom denk ik ook dat deze ontwikkeling zo ongelooflijk veel blootlegt. En misschien is het wel goed om eigenlijk begrippen die wij vaak gebruiken, Rajiv, van stal te halen. En dat zijn zogezegd de onderstroom en bovenstroom in de samenleving. Ja. En als we naar Iran in de afgelopen 2 eeuwen kijken, denk ik dat wij 3 onder-/bovenstromen van elkaar moeten onderscheiden. De eerste stroom is eigenlijk een nationalistische, seculiere, koninklijke wet. En dan bedoel ik niet koninklijk op een positieve manier, maar monarchistische manier. Dan heb je een tweede onder-/bovenstroom, afhankelijk van het tijdperk. Dat is de Khomeini-weg, de Ayatollah-weg, namelijk islamistisch tot op het bot. En dan een derde weg, en dat is toch wel constitutioneel, revolutionistisch en democratisch. En deze 2 stromen, hebben interacties met elkaar. En 1 persoon kan soms ook wel eens tot meerdere stromen in de loop van zijn leven behoren. En je ziet ook wel eens tegenreacties op een andere stroom, waar de andere 2 stromen dan samenkomen om de dominante bovenstroom eigenlijk te torpederen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om Iran te begrijpen, dat Iran ook altijd deze 3 stromen heeft gehad. En dat daarmee de kans op democratisering in Iran een stuk groter is dan bijvoorbeeld in Arabische werelden, In de Arabische wereld gedurende de Arabische lente. Mm-hmm. Maar dat is ook een vraag die wij vooraf, Damon, hebben besproken. En Rajiv en ik natuurlijk ook. Namelijk, is dit protest anders dan in Tunesië 2011 of Egypte in 2011 of in de Arabische lente elders in de Arabische wereld? En dan is het antwoord best wel ja. Mm-hmm. En dan is er nog één factie binnen de Iraanse samenleving die ik zou willen benoemen. En die wordt gebruikt door alle drie de bovenstromen. En dat is de Bazari. En de Bazari is eigenlijk, van wat ik begrijp dan natuurlijk, een soort term die gebruikt wordt voor de koopmannen van Iran.
Merkanten.
Ja, merkanten eigenlijk. Dus de zakenlieden van Iran. En deze zijn essentieel om je regime eigenlijk in stand te houden. Wanneer die heel kritisch op jou worden, dan wordt het heel erg moeilijk voor jou als bovenstroom, of de ideologische rechtvaardiging nou zit in een democratie, of in islamisme, of in een soort seculier nationalisme van de monarch. Maar heel moeilijk om dan nog in stand te blijven. En ik heb het idee op een afstandje met al mijn gebrekkige kennis, dat die bazari, dus die kooplieden, die koopmannen van Iran, eigenlijk enorm onder druk staan omdat de economie zo slecht gaat. En daarmee is dus een heel belangrijke pilaar van het Ayatollah-regime aan het wegvagen. En dat maakt de ruimte eigenlijk vrij voor de twee andere stromen om het wellicht nadien over te nemen. En dan hebben we, denk ik, de discussie die we misschien willen voeren.
Nee, ja. Kijk, dit is een hele belangrijke analyse, heb ik ook eerder tegen je gezegd. Over die bazari zal ik zeggen, ik weet niet of zij nog steeds dezelfde invloed hebben zoals ze dat in 1979 hadden, omdat inmiddels heeft de Iraanse Ayatollahs, die hebben de eigenlijk economie zo in handen. En dat kun je dus meten aan de hand van wie heeft nou voordelen gehad, economische voordelen, aan de sancties in de afgelopen 10 jaar. En als je daarnaar kijkt, dan zijn dat staatsbedrijven. Mm-hmm. Hè? Dus niet per se de kleine merkanten in meer.
Het zijn dus niet bazari's. Ik moet niet denken aan Russische type oligarchen. Dat had ik in mijn hoofd.
Ja, maar okay. Bazari zijn weer wat anders. Bij mij de connotatie is weer, dat zijn de merkanten. Mm-hmm. Maar wat jij zegt, dat kun je daarmee wel mee vergelijken. Okay. Maar dat zijn geen individuen. Dat is allemaal met staat en met revolutionaire garde.
Mm-hmm. Ja, de staatsoligarchen kunnen dat misschien noemen.
Staatsoligarchen zijn geen private oligarchen, okay. Zou je kunnen zeggen. Wat je in Rusland volgens mij veel meer hebt. Maar terug naar die fantastische analyse die jij gaf. Want ik heb het ook van een van mijn favoriete filosofen, politieke filosofen van Iran. Die heeft precies zelf, die noemt het dan anders. Je hebt de Iraanse discours, je hebt de islamitische discours en je hebt de Griekse denken en de westerse discours. Grieks, liberaal, christelijk. En eigenlijk in de afgelopen 150 jaar, na die constitutionele revolutie, 120 jaar, heeft Shah aan de ene kant proberen twee heel veel aandacht te geven in plaats van alle drie. En de Ayatollahs hebben geprobeerd eigenlijk die andere twee te onderdrukken, alleen maar over islam te hebben. En dan zie je dat die samenleving dat niet kan accepteren. En dat is denk ik ook de kern van het verschil tussen Iran en heel veel Arabische landen. Iran heeft een natiestaat wat echt teruggaat, zoals de Grieken, naar honderden jaren geleden.
Duizenden jaren geleden.
Voordat zelfs iets als natiestaat in de zin van politieke wetenschappelijke term bestond, voelden Iraniërs zich behoren tot een bepaalde soort gemeenschappelijke cohesie. En dat maakt het verschil met de Arabische wereld. Ik weet weinig over Tunesië en Egypte om daar iets over te zeggen in de zin vergelijken. Maar die analyse over die driedeling waar jij het over hebt, en daar een balans in te vinden. Want je hebt ook sommige Iraniërs, hè, die zijn heel erg nationalistisch en die vergeten dat de islamitische kant, want dat kun je eigenlijk niet wegdenken. Het zit in de samenleving.
Ja, je hebt ermee te dealen. Wat wel interessant is ook, tijdens de Shah-periode domineerde dus heel erg sterk het nationalistische monarchisme. En soms probeerde je ook gebruik te maken van moderniseringsdenken. Soms wel wat democratischer, maar vaak ook niet. Maar wat dit echt heel goed illustreert is 1979... Met wie stond Khomeini eigenlijk op het bordes in Teheran? Met wie was dat? Met de exponent van eigenlijk die democratische onderstroom in Iran op dat moment, Bazargan.
Ja.
En dat gaf dus al aan dat hij eigenlijk een compromis probeerde te sluiten. Een soort alliantietje van de democraten en de Ayatollah-lijn.
En is dat zeg maar die Marxisten waren een soort van democraten?
Nee, waren niet de Marxisten. Dat waren de islamitisch nationalisten met een hele duidelijke progressief democratisch, sociaal-democratische zeg maar, ondertoon.
Ja.
Bazargan is vooral heel erg bekend om zijn ideeën over hoe een gebed ervoor kan zorgen dat je het als een sport kunt gebruiken om op die manier jezelf zo'n seculiere manier van bedstradities omzetten tot hedendaagse toepassing. Laat ik het van die gekkigheid.
Daar zie je die progressie wel in. Ja. Het moderniseren van de islam, het herinterpreteren.
Juist.
Dat is wel uniek. Maar ook dat de Ayatollah zich dus gedwongen voelde om een soort democratische exponent of representant van die democratische onderstroom in Iran te gebruiken om eigenlijk af te komen van die seculiere lijn van de Shah. Ik denk dat dat heel veel zegt, dat zelfs een islamistische leider zich daartoe gedwongen voelde. En dan kun je natuurlijk twijfels hebben over hoe echt democratisch was Bashar Khan en weet ik het wat allemaal. Maar het legt voor mij wel iets bloot.
Even een subtiele draai aan wat je net daarvoor zei. Ik denk dat het grootste probleem van Shah was dus niet alleen maar... ik hoorde je zeggen, Shah heeft vooral zich gericht op nationalisme en de modernisering.
Ja.
Ik denk juist dat de Shah van Iran, niet zijn vader, zich vooral heeft gericht juist op het steunen. Want dat zegt hij ook heel trots in zijn laatste boek. Dat toen hij aan de macht kwam, waren er in Iran door zijn vader maar 4000 moskeeën of gebedsruimtes. En toen hij wegging, waren er 40.000. Dat zegt hij. Toen ik dat las, ik zat een keer aan de Middellandse Zee. Toen las ik dat, heb ik dat boek gewoon weggegooid. Zo boos werd ik.
Oh, dit wist ik niet.
Ja. Dus wat Shah vooral niet heeft, wat Shah vooral niet goed heeft gedaan, hij heeft heel veel goede dingen gedaan, was dus juist aandacht geven aan dat Grieks-Europees denken.
Democratie
en juist
te weinig.
Democratie te weinig. Dat was het probleem.
Ja, maar toch had hij wel als minister-president iemand uit die democratische factie, Bakhtiar.
Ja, maar dat was hij heeft maar 37 dagen heeft hij het vol kunnen houden. Dat was helemaal tegen het einde van zijn regime. En hij heeft dus, maar dan gaan we nu heel erg de geschiedenis zien. Maar toen is de Shah vertrokken als belangrijkste leider die dus al
dus eigenlijk
decennia
was het een soort
aan de macht was, is hij weggegaan. Hij is weggegaan en daardoor had Bakhtiar dan geen zeggenschap over de militaire macht in Iran. En daardoor hebben de revolutionaire de militairen naar zichzelf toe kunnen trekken.
Maar als we dan kijken, dus vanaf 1979, dus de islamistische stroom komt aan de macht en die grijpt stevig de macht. Ze deden het ook niet met andere facties. Toch lukt het, zij inmiddels bijna een halve eeuw verder, toch lukt het maar niet om die democratische tendensen of gedachten uit de bevolking te krijgen. Misschien zoals de Taliban dat probeert in Afghanistan. Waarom lukt het in Iran maar niet? Waarom gaat het maar niet uit de bevolking? Of in ieder geval uit de gedachten van de jongeren?
Dat is zelfs zo erg. Als ik iets mag toevoegen, en daarna ga ik echt mijn mond houden hoor.
Goeie vraag.
Maar dat er nog steeds democratische instituties in Iran zijn. En natuurlijk worden die niet op westerse waarden geïnterpreteerd. Maar er zijn nog steeds verkiezingen in Iran. Wat denk ik al aangeeft. En die verkiezingen zijn niet vrij en ze zijn niet eerlijk. Daar ben ik me helemaal bewust van. Maar het feit dat je als regime gedwongen voelt om zo'n democratisch instituut te handhaven in jouw regime, toont volgens mij aan wat de steun is voor de democratie. Althans, hoe ik het op een afstandje interpreteer.
Heel goed.
Ja, want waar hebben zij niet de Taliban-route gekozen? Want Afghanistan was daarvoor ook heel anders.
Ik denk dat het echt eerlijk gezegd komt door hoe vrouwen zich op een dappere manier hebben ingezet om hun eigen rechten te krijgen. En natuurlijk komt het feit dat de geschiedenis van Iran anders is dan heel veel andere landen. Vrouwenrechten, dat is toch wel ontzettend belangrijk, hè? Wat zij allemaal voor elkaar hebben gekregen. Ik weet niet of jullie die serie Hans Made Tale wel eens hebben gezien. Het is best wel een dramatische serie. Dat geeft precies aan hoe ik Iran heb ervaren als een kind. In jaren 80. Hoe vrouwen mijn moeder verplicht met een hoofddoek moest lopen enzovoort. Terwijl ze dat niet wilden. En heel veel andere vrouwen ook. Er werd met zwavelzuur in het gezicht gespoten. Als je dan niet... Of met mes op je lippen, als je dan lipstift had of zo, werd gesneden. Dus en daar hebben ze vrouwen die zijn, en mannen ook trouwens, want 97% van de doden van de vorige opstand waren mannen. Dus laten we dat niet vergeten. Maar de vrouwenrechten hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat die gelijkwaardigheid, wat de kern is van een democratische bestel, dat steeds op de agenda kwam.
Oké.
Naar mijn mening.
Werden die demonstraties toen ook door vrouwen geïnitieerd of gestart? En dat daarna mannen natuurlijk ook het voortouw namen? Als ze
er is een onderzoek door een gerenommeerde socioloog, die nu helaas in de gevangenis van Iran zit natuurlijk. En die heeft dus onderzoek gedaan naar wat er in 2019 is gebeurd qua opstand. Dat is een heel belangrijk datum. Dat zijn we soms vergeten in het Westen. Want dat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid heeft een land voor bijna 10 dagen internet totaal plat gegooid. Dat is gewoon nul. Niks. En in die periode, volgens Reuters, zijn 1500 mensen op straat gedood. Waarvan 90% onder de 30. En dat onderzoek laat zien dat de leiders van die opstanden waren vrouwen.
Oké.
Okay. Vrouwen waren de leiders.
Alleen... Zijn er überhaupt dapperdere mensen in de wereld dan Iraanse vrouwen? Ik had het gisteren aan
op LinkedIn ook aan jou gevraagd. Iraanse vrouw, ja.
Ja. Ik zou liever andere vijanden hebben.
Ja,
maar echt ongelooflijk dapper en ongelooflijk triest. Maar toch nog even dieper ingaan. Jij hebt dus het eerste deel van jouw leven...
Ik heb wel een belangrijke vraag aan jou nog, hè? Hoe zie jij die vraag eigenlijk vanuit jouw expertise? Want het is wel een hele belangrijke vraag. Zal Iran zich bewegen? Want kijk, deze beweging die gaat zich voortzetten. Ze gaan niet stoppen. Mensen gaan niet stoppen. Bommen en raketten gaan het ook niet tegenhouden. Het regime heeft geen oplossingen. Is totaal leeg qua ideologie. Heeft geen oplossingen voor de economie. Heeft geen oplossingen voor jongeren. Voor vrouwen. Alleen maar onderdrukken. Dus dit gaat op een gegeven moment... En als je kijkt naar statistisch gezien... En de bevolking heeft maar één keer... Moet maar één keer een succes boeken. Het regime moet iedere keer succes boeken. Precies. Met onderdrukking. Dus dan is statistisch gezien heeft de bevolking het voor het zeggen in de toekomst. Maar de vraag is... Zie jij met jouw expertise en jij ook... Wat voor mij heel moeilijk is altijd om uit te leggen. Zal Iran bewegen naar een democratische toekomst? Als deze opstanden blijven doorgaan? Regime valt enzovoort. Of krijgen we een nog ergere Ayatollahs in Iran? Een soort Taliban of ISIS of zo?
Oké, eerst de kanttekening. Dan mij maar op die kanttekening die ik lafhartig vind. Nou, eerst de kanttekening dat ik de toekomst niet kan voorspellen. En dat er ook niet een eenduidige voorspelling is vanuit wetenschappelijke literatuur.
Tuurlijk,
nou,
ja.
Dan lafhartige disclaimer heb ik nu alvast benoemd. Dan kan ik me nu op de maar richten. Ik denk, als ik zou moeten gokken binnen 5 à 10 jaar, dat Iran er totaal anders voor staat. En stel je voor, ik zou mijn geld moeten inzetten op een van die 3 facties. Die democratische, die koninklijke, nationalistische of de islamistische. Dan zou ik mijn geld inzetten op de democratische. Waarom? Dat heeft allereerst te maken met gewoon de geschiedenis van Iran. En dat die democratische instituties vrij sterk verankerd zijn. Niet in het staatsbestel per se, wel een beetje, maar niet per se. Maar met name in de Iraanse ziel, noem ik het maar even. En dat die al een heel lange voorgeschiedenis hebben van 100 à 150 jaar.
Yeah.
Dus ze hebben mensen al heel vaak hun leven opgeofferd voor de democratie. Er zijn in de afgelopen 150 jaar heel vaak al opstanden geweest die onder meer door Russische kozakken zijn neergeslagen. Dus door buitenlandse inmenging is de democratie al eens verslagen in Iran. Natuurlijk hebben de Britten en Amerikanen daar later ook wel eens aan bijgedragen, wat ook zeer kwalijk is. Maar dat geeft dus al aan dat wij niet van als Westerlingen dat hoeven op te dringen aan Iran. Het komt echt vanuit de bevolking zelf. En dat vind ik een heel andere manier van staatsbestel transities dan die wij proberen op te leggen aan bepaalde landen, bijvoorbeeld in de Sahelregio, die helemaal niet zo'n geschiedenis hebben. Dus dat echt voor wat betreft vanuit Iraans perspectief. Als ik het dan vanuit economisch perspectief mag beschouwen, wat misschien wat dichter bij mijn expertise ligt, dan zie je eigenlijk terug dat economische diversificatie, en daar hebben we het in de podcast natuurlijk ook over gehad, Rajiv, best wel belangrijk is voor die democratisering. Want dat zorgt ervoor dat je niet alleen maar afhankelijk bent van ofwel landbouwgoederen, ofwel van één industrie zoals olie, denk aan Saudi-Arabië. Dus dan kan de bevolking weliswaar rijker worden, maar dan is uiteindelijk macht, kapitaal in handen van een kleine groep mensen. In Iran zie je al veel meer een bepaalde economische diversificatie terug. Die is het voor mij als onderzoeker wel heel moeilijk te identificeren. Want ze zijn niet onderdeel van de OESO waar ik dan even data uit kan trekken. Nee. Maar je kunt alsnog wel zien dat Iran, mede trouwens door die heftige sancties, verschillende industrieën heeft opgebouwd. Dat er een enorme alfabetisering heeft plaatsgevonden. En dus dat daarmee ook op een bepaalde gekke manier de positie van vrouwen in het publieke leven een beetje meer verzekerd is dan in landen die helemaal kunnen vertrouwen op olie. Dus ook vanuit dat economische perspectief met die verschillende industrieën zie je al eigenlijk terug dat er bepaalde contouren zijn voor een democratische transitie. En dan voor mij de derde, belangrijkste reden, dat er altijd een soort strijd is tussen alternatieven als er een nieuw regime komt. En als ik gewoon kijk naar vanuit de bevolking en de geschiedenis en de samenleving van Iran, dan zie ik die 3 alternatieven die ik eerder noemde. Nou, de Shah-weg, die gaat denk ik niet zomaar terugkomen. Misschien wel als een soort staatshoofd wellicht.
Ja, maar
bij een, wat zei je?
Alleen zijn zoon leeft nog, toch?
Ja, die is ook heel actief. Ja.
Maar
ja,
die wil denk ik ook geen Shah meer worden.
Nou, wat jij zegt. De optie om zo meteen, zeg maar, als de inhoudelijk klopt, de vorm van de staat of het nou een constitutionele monarchie wordt of een republiek, dat is denk ik iets wat in de toekomst bepaald zou worden. Hij laat zien dat hij daar niet heel erg veel trek in heeft om de volgende monarch te worden. Dat is wel waar. Maar ja, goed, dat weten we niet. Dingen kunnen veranderen.
Ja, kunnen veranderen. Nou, eventueel wordt hij een officieel staatshoofd. Symbolisch. Zou allemaal kunnen. Maar die weg is dus denk ik niet een oplossing. Ik denk ook niet dat Iraniërs daarop zitten te wachten. Nou, de islamistische weg, die is denk ik ook in de ogen van Iraniërs nagenoeg klaar. Want ze bieden geen oplossingen voor het dagelijkse leven. En dan blijft er eentje over. Dat is de democratie. En waarom staat het regime wat mij betreft ook zo enorm onder druk? Omdat dat eigenlijk maar beperkt in staat is de beste strategy of survival te bieden voor de Iraanse bevolking. En een regime moet je dus ook meer als een soort systeem zien dat eigenlijk het beste in het levensonderhoud van gewone burgers kan voorzien. En dat is in Iran heel erg beperkt op dit moment, omdat zij mede door die sancties onder enorme druk staan. Dus ik heb voor mezelf een soort uit de duim gezogen puistregel of duimregel bedacht. En dat is zodra een regime eigenlijk voor 25% van de bevolking een betere strategy of survival kan bieden dan de duisternis, dan onzekerheid, dan kun je wel stand houden. Maar voor zover ik data kan vinden, heb ik het idee dat die armoede ook aan het inslaan is bij die 25%.
Ja.
En dus dan wordt dat 24% en 22% en 18%. En dat betekent dat jouw electorale basis of jouw demografische basis steeds beperkter wordt. En die strategy of survival, vermindering, zorgt er voor mij ook voor dat eigenlijk de weg, wanneer er een leiderschapstransitie plaatsvindt, want dat zal het moment zijn dat de democratie wellicht kan toeslaan. Ik hoop er heel erg op. Dus misschien stuurt dat ook wel mijn analyse. Maar ervoor kan zorgen dat die democratie daar gaat plaatsvinden. Nou, die Ayatollah is natuurlijk hartstikke oud. En is ongelooflijk ziek. Naar het schijnt. Dat weet je natuurlijk ook nooit zeker. Het is niet dat hij zijn doktersrapportjes
met ons houdt. Hij is heel oud.
Ja, hij is in ieder geval heel oud. 86 geloof ik. Of 84 zoiets. Ja. Dus dat zou dan misschien het moment kunnen zijn. En dan durf ik mijn geld best wel in te zetten op democratiseren van Iran. Hoewel door hoop gestuurd.
Wat ik zelf nog wil toevoegen, wat ik zelf zie, is dat democratisering succesvol kan worden ook met steun van een leger, het leger. Dat zie je in Egypte, in Bangladesh nu, in, noem het maar op. In mijn, volgens mij denken, ben ik het eens met Michel, maar ik zou zelf nog een pilaar aan toevoegen en dat is steun van het leger. En die bepaalt eigenlijk of het een succesvol transitie wordt of niet. Want we zien het ook in Soedan. Omar al-Bashir werd verdreven. Het is altijd een leger dat voor tijdelijk een power vacuum moet invullen, zorgen dat er een transitieregering komt. Maar als het leger beslist van, ja, we houden het macht toch bij onszelf. Net zoals in Egypte is gebeurd, in Burma, Soedan. Ja, Iran zou het ook kunnen gebeuren. Ja, dan zie ik het niet zo snel. Dan is het eerder hoop. Maar het leger kan zelf ook voor kiezen. Nee, we houden de macht bij onszelf. We kiezen niet die strenge islamitische koers. We gaan dan wat seculierder worden, als het ware. Maar het is niet per se een democratie wat we gaan willen hebben.
Goed punt.
Dat zou ook.
Heel goed punt.
Mm-hmm. Ja, absoluut. En in Iran is het lastig. Nog weer lastiger. Omdat in Iran heb je te maken eigenlijk met twee zogenaamde legers, entiteiten. Je hebt de revolutionaire garde, de Perzische naam daarvan, ook de vertaling daarvan. Daar komt het woord Iran niet in voor, want dat is een groep die is opgezet om de revolutie, oftewel de islamitische revolutie, te redden en te beschermen.
Ja, maar de SS van de Ayatollah.
Ja, ja, dat is het ook, revolutionaire garde. En die Ayatollahs die gedragen zich ook als nazi-Duitsland. Hè? Dus in die zin is het niet een hele rare vergelijking hoor, serieus.
Maar je hebt toch wel angst in.
Je hebt ook een ander leger, dat is dus het klassieke leger.
Ja.
Het klassieke leger, dat is dus opgezet door de vader van de Shah, de Reza Shah. En zij hebben de taak vooral om Iran te verdedigen qua territoriale integriteit. En ja, tragische ervan is dat de recente aanval van Israël op Iran heeft juist vier jonge mensen van het leger en niet van revolutionaire garde gedood. Tenminste, dat is wat het regime zegt. Om op die manier eigenlijk mensen die het verwachting hebben, wat jij terecht zegt, dat het leger achter ze zou staan als zij op straten gaan. Leger is van het volk en garde is van de Ayatollahs.
Precies.
En op die manier eigenlijk, en dat is dan, zie je hoe dan wordt gespeeld natuurlijk, door het regime. Het regime speelt daarmee om te zeggen, kijk, Israël valt precies diegene aan waar jij hoopt om achter je te hebben. Dat is het leger en niet de revolutionaire garde. Maar uiteindelijk heb je helemaal gelijk in. Kijk, als er zo meteen miljoenen mensen op straat gaan, heb je natuurlijk wel mensen met wapens nodig, dat is het
precies.
leger dan,
ja.
Die, ja, die het laatste zetje doen.
Ik denk dat het is altijd uiteindelijk het leger die bepaalt wat gaat er gebeuren maar, in die end.
Maar, ja, ik heb wel hier een toevoeging. Mm-hmm. Want in 2022, toen de Mahsa Jina Amini opstand opkwam, toen waren berichten, ik moet het even opzoeken om het wat gedetailleerder te zeggen, maar uit mijn hoofd, heel veel kinderen van de revolutionaire garde-officieren, hoge officieren, die deden mee aan die demonstraties. Okay. En een paar waren ook verminkt. Een paar waren ook opgepakt. En zelfs op de universiteiten waren berichten dat ongeveer uit de klas van 10, laat ik zo zeggen, 8 of zo, is tegen het regime en voor deze beweging.
Oké. Okay. Zo.
Laatste opmerking voordat ik de podcast moet gaan verlaten. Want ik moet best luisteren naar een ommersuitrekking in Leiden vanuit Den Haag. Rajiv, ik denk dat je een heel goed punt aansnijdt. Het leger kan een heel belangrijke rol gaan spelen. Ja. Toch denk ik ook wel dat de andere facties een behoorlijke kans hebben om de macht te grijpen. De democratische. Nog één leuk feitje vanuit de literatuur dan meer over of een land uiteindelijk kan democratiseren. Nou, vanuit de economie zie je eigenlijk terug dat het heel moeilijk is die economische diversificatie te meten. Dus wat kun je nu als zogezegde instrumentvariabelen ook gebruiken? Ik zal je er niet mee vervelen. Maar dat is hoe ongelooflijk divers het landschap is. Want dat zorgt voor andere comparatieve voordelen waarmee je andere verdienmodellen gaat kweken. En dat zorgt voor economische machtsdeling. Dat kun je voorstellen. Je hebt niet alleen maar een boer, maar je hebt als het ware ook een kapper. Ik maak het maar even heel simpel. En hoe meer van dat soort beroepen je hebt, hoe meer economische macht gedeeld wordt, hoe uiteindelijk meer politieke representatie dat ook gaat opwekken. Want een belang heeft als een soort wezenskenmerk dat het voor zichzelf probeert op te staan. En eigenlijk is een democratie, los van het ideologisch nastrevenswaardige, ook een efficiënte manier om die belangen met elkaar uit te wisselen.
Ja.
En ongelijke landschappen lijken daar dus een bepaalde invloed op te hebben via die economische diversificatie. En welk land heeft nu eigenlijk een heel divers landschap? Iran. En hiermee ga ik afsluiten. Daan, enorm bedankt voor vandaag. Ja. Rajiv, heel veel succes nog
zeker,
verder.
Zeker, zeker. Ik wacht
superleuk.
Wel.
Superleuk.
Bedankt, man. Ja, fantastisch. Dit gaan we vaker doen. Stanley, ga ik lekker met de website. Ik zie je snel, man. Ik ga rennen naar Sertje.
Oké, doei. Misha had laatst begonnen over... Oh ja, dat. Hey, wil je, voordat we verder gaan, nu richten op de toekomst? Wat je zei,
Vind dat punt van leger vind ik toch wel even belangrijk om even daarover te hebben.
Oké, dan ga ik even verder in op die vraag.
Ja, misschien heel kort hoor. En dan kunnen we naar de toekomst
toe.
Hoewel,
goed.
We hebben het over de toekomst gehad, hè?
Ja, maar ik heb een paar interessante vragen.
Ja,
nog daarover.
Ja, ga maar.
Dames. Dus Michel gaf net aan dat hij echt gelooft in de kracht van economische diversificatie.
Ja.
In combinatie dat landschappen daar een rol kunnen spelen. Ik ben er zelf ook mee eens. Gecombineerd met de macht van het leger. Ik vind het eigenlijk heel interessant toen je dit zo zei. Van je hebt de revolutionaire garde en je hebt het leger. En ik moest gelijk denken aan de film Valkyrie. Ik weet niet of je die film hebt gezien. Heel kort waar het over gaat is je hebt het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Tom Cruise speelt erin. En wat mij, ik hou van de Tweede Wereldoorlog. In ieder geval, ik hou van om me erin te verdiepen.
Ja.
Is dat het Duitse leger en de SS stonden vaak niet op goede voet met elkaar. En ook Valkyrie, de Tom Cruise, die von Stauffenberg speelt, een Duitse officier van het leger, niet van de SS. Die wist dus heel veel legermensen achter zich te krijgen om Duitsland te bewegen naar een democratie, nadat ze Hitler hadden vermoord. Maar de SS hield dat tegen.
Ja.
Zijn zulke verschillen ook in Iran tussen het Iraans leger, de Iraanse Defense Forces, en de revolutionaire garde? Is er ook daar sprake van enige spanning tussen die twee? Want dat
absoluut.
Zie je vaak in zulke regimes.
Ja, kijk, dat is een hele goede toevoeging. Even een side note. Dat is ook een van mijn favoriete films trouwens.
Ja.
Voornamelijk omdat het ook een verwijzing heeft naar nog een andere favoriete compositie. Dat is de Das Ring der Nebelung van Wagner. Want Valkyrie komt daar vandaan. Hè?
Ja,
dat waren de vrouwelijke, wijze van spreken, super helden. Die dan de bevrijding deden. Terug naar jouw vraag. Kijk, Iran heeft een heel divers politiek landschap. En dat zie je natuurlijk ook terug naar de meningen die dus natuurlijk in het leger en in het revolutionaire garde zijn. Het punt wat ik wilde maken was ook. Zij leven ook niet in isolatie. Zij leven ook onder de bevolking. Hè? Het is ook niet zo dat zij... En hun kinderen gaan ook naar universiteiten.
En is het ook dat Iraanse jongeren dienstplicht moeten doen in het leger of niet?
Ja, okay. De dienstplicht is ook nog steeds wat geldt. Mm-hmm. Dus de Revolutionaire Garde is niet een entiteit die totaal in een soort afgesloten plek... Hè? Zit en dat ze geen contact hebben met mensen. Nee, hun kinderen. Je ziet dat ook, de manier hoe heel vaak kinderen zichzelf, en kinderen bedoel ik dan jongeren dan, hè?
Ja.
Zich positioneren, is niet de manier hoe de meest radicale ayatollahs aan de Revolutionaire Garde zich positioneren. Dus er is verscheidenheid onder het leger, maar ook onder de Revolutionaire Garde. Ik denk niet eens dat per se de scheiding is tussen leger versus Revolutionaire Garde. Maar ik denk dat het een combinatie wordt van die groep militairen, misschien de tweede, derde, vierde rangs, niet de top.
Precies.
Die dan veel meer nationalistisch wordt en zichzelf verplicht voelt om achter de bevolking te staan op een gegeven moment. En een toekomst te hebben die eigenlijk voor iedereen een verdeling van middelen heeft en macht, in plaats van de toekomst die er nu eigenlijk lijkt de toekomst vorm te geven. Met andere woorden, ik denk dat als ze met de juiste manier van beleid vanuit het Westen, vanuit de Iraanse diaspora, maar ook die opstanden zoals we het 2 jaar geleden zag, of wat zij heeft gedaan, hè, de Ahu, waar jij het over had, die eigenlijk iedereen een bepaalde vorm van empathie creëert.
Ja.
Dan krijg je denk ik een andere soort realiteit. En het regime is ideologisch veel zwakker dan wij waarschijnlijk ons voorstellen. Kijk, ik haal het altijd aan.
En dat heeft niet zozeer te maken met een gematigdere premier.
Nee.
Oké. Okay.
Nee.
Maar ik dacht misschien speelt dat ook een rol. Dat
is een goede vraag, want daar ga ik gelijk op in. Kijk, er is een onderzoek geweest. Er is een peiling geweest door het ministerie van Cultuur van het regime. Vorig jaar november. In de tijden van Raisi als president die nog leefde. Dus moet je voorstellen. Een peiling, een nationale peiling. Door het ministerie van Cultuur. Van Iran zelf. En de resultaten zijn interessant. 91,8% is ontevreden over het regime. En ziet niet dat hervormingen de problemen zullen oplossen.
Okay.
En de 6 belangrijkste problemen die worden genoemd. Dat is dus economie. Dat is corruptie. Dat is...
Waarschijnlijk levensonderhoud.
Levensonderhoud, ja. Economie. Dus inflatie, economie, prijzen enzovoort.
Ja.
En laatste is dus de situatie van vrouwen.
Als laatste?
6e. Okay. 6e, laatste. Want ja, natuurlijk, economie is... bijna 92% is ontzettend ontevreden. En ziet ook geen hervormingen mogelijk door dit regime.
Ja, je kan niet zeggen die laatste 8% is Revolutionaire Garde. Zo werkt
nee, absoluut nee. niet. Want die zitten ook... Kijk, nu met de strijd tussen Iran en Israël. Ik heb daar informatie over. Ik weet dat door contacten die ik heb. Maar tegelijkertijd zie je dat ook in sociale media en ook in de Iraanse media. Dat er ook binnen Revolutionaire Garde, die dus die raketten moeten sturen richting Israël, ontzettend veel oneenigheid is.
Mm-hmm.
Dat was de vorige keer, dat is deze keer ook.
Ja, want zij denken natuurlijk ook naar hun eigen belangen en hun eigen levensvatbaarheid.
Ja, natuurlijk. Want ook al hebben ze heel veel geld verdiend door sancties, ook al hebben ze ontzettend veel belangen, economische belangen, machtsbelangen. Maar ze zien ook dat deze situatie niet vol te houden is. Dus er moet een oplossing komen. En enige, en dan ga ik terug naar Michel, wat jij ook zei. Een enige oplossing die ervoor kan zorgen dat eigenlijk iedereen toch een bepaalde soort tevredenheid heeft, is natuurlijk een liberale democratie. Waar Iran wel een geschiedenis in heeft.
Snap hem. Waar zelfs legerbelangen of officiersbelangen goed in behartigd kunnen worden. En dan moeten we denk ik niet denken in een democratie à la Nederland of België, maar eerder een soort Egyptisch stijl democratie. Of misschien een soort Pakistaans stijl, waarbij het leger alsnog een heel belangrijk invloed heeft in het belangen behartigen, maar ook ruimte wordt gegeven aan de bevolking.
Absoluut. Ja. Ik weet niet of die modellen met elkaar te vergelijken zijn, omdat Iran wel een andere geschiedenis heeft dan de voorbeelden die jij noemt. Mm-hmm. Ik ben wat optimistischer wat dat betreft. Ik denk echt dat een representatieve democratie mogelijk is. Dat mensen daar klaar voor zijn. Dat mensen dat graag willen. Kijk, moet je voorstellen. Een land waar de meerderheid, ik weet niet hoeveel. De staat zegt 90%, maar ik geloof dat het een stuk minder is.
Ja, het was zelfs een staatspeiling, maar oké.
Okay. Ja. Nee, ik bedoel, waar 90% moslim is, dat is wat ik het punt wat ik wil maken.
Ja.
Maar ik denk dat er veel minder zijn, inmiddels. Waar vrouwen zo ontzettend dapper zich opstellen, mannen vrouwen steunen voor gelijkwaardigheid. Welk ander land, islamitisch land, hebben wij?
Dat klopt.
Dat hebben we niet.
Nee.
Tegelijkertijd is het een zeer vreedzame opstand. Ontzettend vreedzaam. Mm-hmm. Tegelijkertijd is een soort, zonder dat te romantiseren, maar het is een bepaalde vorm van wijsheid om tegen de ideologie van het regime, om antisemitisch zich op te stellen. Mm. Er is geen één zich op te stellen niet tegen Israël te zijn. Eigenlijk zie je, er zijn geen berichten over grassroots opstanden of bewegingen die wij in Amsterdam of in New York zien voor het opkomen voor Hamas of Palestijnen, dat zie je in Iran helemaal niet.
Dus alleen in de moskeeën of door de Teheran of Ayatollah wordt geroepen dood aan Amerika, dood aan Israël. Maar vanuit de bevolking doen het gewoon niet.
En als ze wat doen, is het meestal tegen. Van,
je gaf ook een peiling, een tijdje geleden toen we even met elkaar hadden afgesproken. Natuurlijk, je moet kijken hoe ver je echt goede peilingen kan doen in Iran, is dat er sprake is van heel weinig antisemitisme.
Ja.
En deze peiling was denk ik gedaan ook zelfs na de aanslagen 7 oktober.
Die peiling is van eerder, is van 2014.
Uh-huh.
En is van ADL. Dat is de Amerikaanse Anti-Defamation League. Dat is de grootste Joodse organisatie in Amerika. Die hebben die peiling gedaan, waarvan, dat kun je ook opzoeken en zo, dat Iraniërs het minst antisemitisch zijn in het Midden-Oosten en zelfs minder dan sommige Zuid-Europese landen.
Oké. En om even af te sluiten ook, gezien de tijd, we zien dat in het Midden-Oosten de spanningen steeds meer oplopen, dat er sprake is, eigenlijk steeds meer sprake is, zoals de Amerikanen dat zelf noemen, een white conflict, dus waar het eerst iets was tussen Israël en Hamas en natuurlijk Iran op de achtergrond, dat we steeds meer landen betrokken zien raken, met Jemen, Syrië, Libanon. Ik las gisteren dat er nu 3000, het dodental nu op 3000 staat in Libanon.
Ja.
We zien dat Iran en Israël elkaar steeds meer zitten te poken en dan een aanval doen en dan zeggen, ja, wat ons betreft is het nu klaar, maar de tegenpartij voert weer een aanval uit en zegt, oké, wat ons betreft is het nu klaar. Zou het verstandig zijn als, natuurlijk is het verstandig als iedereen even de zaken laat kalmeren. Maar als we even naar Iran kijken, dat Netanyahu, die kijkt ook naar zijn positie. En zij, en met name de kliek aan de rechterkant van hem, zijn heel sterk voor het doen van grote aanvallen tegen Iran. Desnoods het aanvallen van nucleaire installaties. Zou dat, denk je, onverstandig zijn in de zin dat je dan juist weer de steun voor het regime zou kunnen doen versterken, net zoals de inval van Saddam Hussein, vlak na de 1979, ook de steun voor het Ayatollah-regime deed vergroten?
Nou, dat is een hele goede vraag. En laat ik even een stapje teruggaan. En als je het goed vindt, want dat zijn we ook een beetje, een geostrategische analyse geven van wat ik zie gaat gebeuren tussen Iran en Israël. Kijk, ik denk dat Iran, de eerste reactie van Khamenei, de opperste leider, was, we gaan nog even kijken wat aan de hand is na de aanval van Israël. En de militairen gaan besluiten nemen over hoe ze gaan reageren. Dat is binnen een week is dat veranderd naar, we gaan keihard terugslaan. Dus er is iets gebeurd. En ik denk wat er gebeurd is, is dus dat die discussies onderling hebben ervoor gezorgd dat Iran een andere strategie nu heeft geformuleerd tegen Israël en Amerika. En die strategie is dus, dan noemen ze in het Engels, brinkmanship. Of op het randje van de oorlog gaan. Dus ik denk wat Iran eigenlijk wil doen, is dus waarschijnlijk veel groter en veel breder, veel heftiger Israël aan te vallen. En niet alleen vanuit Iran, maar ook vanuit die proxies in Syrië enzovoort. En zo ontzettend angst te creëren, zodat Israël niet al die raketten kan tegenhouden. Amerika ook niet. En dat er een hele duidelijke constructieve discussie komt vanuit Amerika op Israël van nu stoppen. Dat is die brinkmanship.
Okay.
Dus nu moeten we stoppen. Eigenlijk datgene wat dus op 13 april ook gebeurde.
En wat zou dat signaal zijn? Van nu gaan jullie echt bijna een scheef te ver.
Alleen dit kan alleen maar als er dus een oplossing is ook. Een diplomatieke oplossing is ook voor het nucleaire programma van Iran. En dat er dus discussies komen om een soort wapenstilstand te krijgen tussen Iran en Amerika.
Okay.
Dus die combinatie is waarschijnlijk wat Iraniërs op hopen. Van wij gaan keihard Israël terugslaan. Ja. Met zo min mogelijk doden. Ja. Met zo min mogelijk doden. Ja. Tegelijkertijd hopen we, en dan gaan we dat ook een beetje aanwijden. Hoe zeg je dat? Gaan we een beetje motiveren. Zodat de Amerikanen met Israël gaan praten van oké, wij gaan nu met Iran een deal sluiten, zodat jij aan je nationale veiligheid interesses komt.
Ik snap hem, ja.
En tegelijkertijd ook Iran stopt met nucleaire ontwikkeling, stopt met die proxies. Dat betekent dat het een soort een combinatie is van militaire actie, brinkmanship, precies, en een diplomatieke avenue. Maar met een nieuwe president in Amerika, wie het ook gaat zijn. Ik denk ook dat Iran geen andere optie heeft. Ik denk dat Iran zo zwak van binnen is, de staat, dat ze dus niks kunnen doen.
Precies, precies.
Dus dit is de enige optie.
Het is wel apart, want naast vrouwenonderdrukking is denk ik ook conflict met het buitenland, met Amerika en Israël, ook een identiteitspilaar.
Ja.
Van het regime. Nou, en als dat wegvalt, dan...
Heel goed.
Ja, dan wat slecht, als het ware.
Kijk, die Ayatollahs, die hebben dus, waar we het over hadden, vrouwenrechten. Oftewel, onderdrukken van vrouwen. Als belangrijkste binnenlandse strategie geformuleerd 50 jaar geleden. En ze hebben dus regionaal twee andere strategieën. Anti-Amerikaans, of anti-Westers, en anti-Israël.
Precies.
En zolang zij bestaan, gaan deze drie niet veranderen.
Precies, precies. Dus in die zin denk ik dat de spanningen nog wel zullen duren. Vooral ook omdat Israël wil denk ik echt in ieder geval al de proxies al weg hebben. In Libanon zijn ze, Hamas is eigenlijk al verslagen. In Libanon lijken ze ook succesvol te zijn om ze terug te dringen tot aan boven de Litani-rivier. In Syrië ook. Dus
gisteren is heel interessant gebeurd. Hè? Heb je dat meegekregen?
Nee, wat precies?
Ayatollah Sistani in Irak, dat is de belangrijkste Ayatollah van de Shiiten. Eigenlijk is Khamenei de Ayatollah in Iran, de opperste leider, is een nep-Ayatollah zou je kunnen zeggen. Omdat hij onvoldoende studies heeft gedaan, religieuze studies. Maar hij was politiek benoemd.
Oké.
Okay. En hij is ook zoiets. Hè? Hij is politiek benoemd omdat Khomeini voor zijn dood zou gedroomd hebben dat Khamenei de volgende opperste leider wordt. En iemand had dat vervolgens gehoord van hem. En op die manier werd... zo gaat
maar
het.
Kunnen we bij een volgende podcast over hebben. Maar ik dacht dat Khamenei, de huidige Ayatollah, iets van een bloedlijn had met profeet...
Dat zijn Ayatollahs met zwarte tulband. Die zijn de zonen, achterzonen van de profeet.
Dat zijn toch beide Ayatollahs? De huidige en de vorige, of niet?
Als het zwart is, wel. Als het wit is, niet.
Okay.
Dat is het verschil.
Oh, maar je hebt dus eigenlijk een soort heel groot nageslacht.
Ja.
En daar kan je uit kiezen. En uit dat pool werd Khamenei gekozen.
Moet je wel het doen met een zwarte...
Precies.
Maar het punt van Sistani is belangrijk.
Okay.
Want dat is precies wat jij zei. Kijk, Sistani heeft gisteren heeft een uitspraak gedaan, heel belangrijk. Iran hoopte dat Sistani zou een fatwa uitspreken, zoals hij dat ook heeft gedaan in tijden van de oorlog tegen ISIS. Het was de fatwa van Sistani.
Mm-hmm.
Fatwa is een religieuze decree,
precies,
hè?
Ja.
Die eigenlijk zegt, kom op tegen Shiiten en ga vechten tegen ISIS. Dat hebben ze toen gedaan. En dat kwam Iran heel goed uit. Omdat Iran met Qasem Soleimani,
precies,
en die proxies kon op die manier zichzelf in de diepte in de Midden-Oosten eigenlijk verspreiden. Nu heeft Sistani gisteren gezegd dat militaire macht moet alleen in handen zijn van de Iraakse leger.
Dus niet van milities per se.
Nee.
Oké, heel interessant. Want hij beheert zelf ook een enorm militie.
Hij niet.
De Al-Quds begraven.
Hij niet. Al-Quds is van een andere.
Oké.
Okay. Is van Mokhtar Tossad. Dat is een ander die in Iran ook heeft gestudeerd.
Oké. Okay.
Maar eigenlijk wat Sistani doet, is ideologisch, als het ware, Iraanse invloed in Irak te willen beperken.
Okay.
Op het moment dat Iran bezig is om Israël vanuit Irak aan te vallen.
Oké.
Okay. Dus als je het over afschrikking hebt, diplomatieke afschrikking, is dit natuurlijk wel heel belangrijk.
Oké, okay, heel interessant. Ik denk echt, dit gaan zeker door met de volgende podcast. We gaan het meer hebben over de geopolitiek van Iran in het Midden-Oosten en de spelletjes die er worden gespeeld.
Want ik wil ook weten wat jij vindt van Pakistan-Iran-relaties natuurlijk.
Dat, zeker, dus we hebben genoeg podcasts. Dus dan zijn ook blij dat je geopolitiek nu expert Iran bent. Dus ongetwijfeld meerdere podcasten over Iran en wat er speelt bij Golf de Rode Zee. Ook beste luisteraars, we hebben dus vandaag gehad over Iran. Met name over het vrouwenprotest dat was begonnen door Ahu. Moet even haar naam kijken. Ahu Daryai.
Daryai.
Een hele moedige vrouw. Die ervoor heeft gekozen om op een...
En het betekent hertje dat uit de zee komt.
Oké, heel interessant. Ja. Die eigenlijk op een moedige manier heeft besloten om te protesteren tegen vrouwenonderdrukking. Op een manier dat niet eerder is gedaan in Iran. We hebben ook even gekeken naar de geschiedenis van Iran van... Hoe zit het nou precies met het democratisch ethos, democratisch denken in Iran vergeleken met andere landen in de regio? Waarom is het zo anders? Waarom lukte de Ayatollahs maar niet om dat volledig uit te bannen en te onderdrukken? En we hebben ook gehad over de belangen die er spelen en welke rol die belangen hebben in het mogelijk verder democratiseren van Iran in de toekomst. En welke belangrijke actoren daar een rol spelen. Het leger, revolutionaire garde... ook de intelligentia, welke ideologieën zij aanhangen.
De diaspora.
Oh. De diaspora natuurlijk, die zullen ook een belangrijke rol spelen. En we hebben even kort stilgestaan bij de geopolitieke situatie van Iran in de regio. En welke invloed dat zal kunnen hebben op binnenlandse politieke ontwikkelingen. Damon, bedankt dat je hier aanwezig was. We hebben veel geleerd, het was ook heel leuk, heel interessant. Ja, de sfeer zat er ook goed in.
Ontzettend. Het was echt leuk. Dankjewel voor goede vragen. Mm-hmm. Hele goede samenvatting. Het moeilijkste wat... Eigenlijk heb jij het moeilijkste gedaan tussen ons drieën.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
En ook dank voor Michel. Ik denk dat het vooral voor de luisteraars die als beleidsmedewerkers of diplomatie en zo hier zitten, of naar ons luisteren, heel belangrijk is om na te denken over wat Michel zei over het democratiseringsproces. Want precies. Ik heb het gevoel in mijn contacten, dat soms de westerse beleidsmakers en denkers een verkeerde analogie maken met de Arabische wereld en daardoor heel snel de conclusie trekken, ja, eigenlijk moeten we dit regime behouden omdat zij zorgen voor een soort van een veiligheid. Ja. En omdat een democratie, ja, dat is te ver gezocht.
Maar je hebt ook in democratie lagen. Maar daarvoor bestaan we als geopolitiek nu. Om
juist.
Verder Kijk. Om beleidsmakers en natuurlijk ook andere luisteraars te helpen in het verbeteren van dit inzicht. In ieder geval dank nogmaals voor de podcast en jullie beste luisteraar. Ik hoop dat jullie ook dit keer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.